Ik heb boven mijn boodschap staan, geroepen om te zegenen. Ik vind december een geweldige tijd. Jacco, die haalde er net iets over aan. Ik vind het gewoon leuk, december. Met lichtjes, met ontmoetingen, familie, vooral cadeautjes. Toch? Tegelijkertijd denk ik dan aan mensen die eenzaam zijn. Dat niet kennen, alleen zijn. Door wat voor reden dan ook. En ik denk ook dat we daar ook oog voor moeten hebben in deze tijd. Als jij het goed hebt, je hebt een gezin of onderdeel van een gezin, en er is overvloed, en er is liefde, er is licht. Besef eens dat er ook mensen zijn die misschien wel in de duisternis zitten en die alleen zijn. Maar ik vind het leuk. Cadeautjes zijn sowieso leuk. Tenminste, dat ervaar ik. Hè. Als bij ons de bel rammelt en een van ons naar de voordeur gaat, ik doe het zelf ook wel eens, en dan doe ik de deur open en dan kijk ik op de rug van een postbezorger die mompelt nog iets zo van een pakketje, meneer. En dan kijk ik op de grond en dan zie ik of iets op de grond liggen of er ligt iets op de pad. Dus ik dank je wel. Of kinderen die naar de deur lopen en naar dat doosje kijken. Ze hebben het zelf besteld dan, hè? En dan net zo kijken van, nou, ik ben zo benieuwd wat daarin zit. En dan zie je ze dat doosje openmaken en open doen. En dan denk ik, je hebt het zelf besteld. Dus je zou het toch moeten weten. En zo worden er deze maand 50 tot 60 miljoen pakketjes in Nederland bezorgd. 50 tot 60 miljoen. Door onze postbezorgers. Dus die kunnen wel een applaus krijgen. 60 miljoen pakketten. We geven en we ontvangen. Dat is normaal. Maar geven kan misschien wel mooier zijn dan ontvangen. Ontvangen is soms moeilijk. Ik werd eens een keer door een relatie van mij gebeld en het was inmiddels een goede vriend geworden. Hij zegt, Henk-Jan, ik neem jou mee en we gaan naar de Apple Store in Amsterdam. Ik zeg, ja, wat gaan we daar doen dan? Hij zegt, nou, dat is een geweldige winkel, dat moet je een keer gezien hebben. Hij zegt, en ik wil jou meenemen. Ik zeg, nou, dat is goed. Nou, dus wij gingen daar naartoe. Een prachtige winkel, je hoort alleen maar buitenlandse talen. Nou, het is net Jamin is één grote snoepwinkel. Dus we liepen daar rond. Maar goed, hij moest wat spullen bestellen en zo, en dat deed hij. En toen kwamen we langs de telefoon, ze zei die Henk aan deze. Zo'n max grote telefoon. Hij zegt, dat is wat voor jou. Ja, ik zeg tegen hem, ik heb al een telefoon tegen hem. Die is niet zo groot dan, maar ik heb al wel een telefoon. Hij zegt, maar deze is veel groter, welke kleur wil je? Ik zeg, ja, maar ik heb al een telefoon, ik hoef geen telefoon. Hij zegt, ja, maar je krijgt hem van mij. Ik zeg, ja, maar ik heb er al één, toch? Ja, wil je hem nou wel of niet? Zegt hij tegen mij. Ik zeg, jawel. Zeg ik tegen hem. Oké, zei hij. Welke kleur? Die kleur. Hij betalen. Ik dacht, dat is nog niet normaal. Een cadeau van 13 of 1400 euro. Ik was er helemaal verbaasd over. Zegt hij, kom, we gaan naar boven. Nou, wij naar boven. Allemaal horloges. Apple Watch. Hij zegt, wat vind jij een mooi? Ik zeg, nee. Ik zeg, dat gaan we niet doen. Dus ik heb op de rem getrapt. Later zei ik tegen hem, waarom kreeg ik dit van jou? Hij zegt, ik wil laten zien hoe waardevol jij voor mij bent. En wat jij voor mij hebt gedaan. En dat geven, dat was zijn taal van liefde. Dat was zijn liefdestaal. En toen was ik eigenlijk dankbaar dat ik het uiteindelijk had ontvangen. Want ik had ook kunnen zeggen van nee, dat hoef ik niet. Nee, ik sta erop, ik doe het niet. Maar door het te aanvaarden, accepteerde ik zijn liefde voor mij op dat moment. En hij deed dat op die manier. Nou, in de Bijbel kunnen ze er ook wat van. Wat dacht je van Jacob die aan Esau een geschenk geeft? Jacob had Esau bedrogen met het eerstgeboorterecht, wat hij uiteindelijk denk ik toch wel had gekregen. Ja, die wil toch weer een keer terug naar huis als die gevlucht is. Maar hij was bang voor zijn broer. Dus hij stuurde een groot geschenk mee, Genesis 32, met knechten vooruit richting Esau. Een groot cadeau. En wat was dat cadeau? 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien, 20 rammen, 30 zogende kamelen, 40 koeien, 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezels. Nou, dat is wat. Als ze zo'n cadeau, als ze zeggen, joh, ik heb een cadeautje meegebracht voor je. Waar laat je ze als je in de nieuwbouw woont? Het is een hele kinderboerderij. Maar het was een cadeau van verzoening. En hij had veel bezit. Dus hij gaf ook veel om te laten zien. Dit ben jij mij waard. En dan Jonathan en David. In 1 Samuel. Geschenk als teken van diepe vriendschap. Hij geeft hem zijn kleren, kleren van een prins. Hij geeft hem zijn zwaard. Hij geeft hem zijn boog. Hij geeft hem zijn gordel. Wat een liefde. Er staat, Jonathan had David lief als zichzelf. Zoveel liefde. En dat wil hij laten zien. En wat dacht je van de wijze uit het oosten? Matthäus 2. We hebben er net al iets over gezongen. Ze hadden zijn ster gezien. En zij zochten naar Jezus om hem te aanbidden. En dan lees ik in vers 11. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. En zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken. Goud, als voor een koning. Wierook, als voor een priester. En mirre, als profetisch, voor zijn sterven. Ze deelden uit van die schatten voor Jezus, omdat ze hem aanbaden. Grote geschenken. Weet je wat nog dieper gaat? Als iemand iets geeft van zichzelf. Misschien zit hier wel iemand die een nier bijvoorbeeld heeft gegeven aan iemand anders. Ik hoor daar wel eens van. Hè, dat iemand eigenlijk niet meer verder kan leven als iemand anders zich niet beschikbaar stelt. En zo te kosten van zichzelf iets geeft om het leven van die ander te redden. Wat een geschenk is dat. Ik wil met jullie gaan naar Romeinen 15. Romeinen. Paulus schrijft de brief aan de Romeinen als hij op zijn derde zendingsreis is. Vanuit Korinthe. Waarschijnlijk is hij er nooit geweest. In de christengemeente in Rome. Overigens kent hij er wel veel mensen. Dat kun je zien in hoofdstuk 16. En noemt de velen bij naam. Hij heeft een groot verlangen, lees ik in vers 23 van hoofdstuk 15. Om naar de gemeente toe te komen en de gemeente, de broeders en zusters daar te ontmoeten. En hij zegt in vers 24, zegt hij, als ik straks naar Spanje toe ga, dan kom ik bij jullie langs. Hij zegt, maar nou ga ik eerst naar Jeruzalem. En hij heeft een groot cadeau bij zich. Hij gaat eerst naar Jeruzalem, hij heeft een groot cadeau. Hij heeft in de gemeente in Macedonië en Achaïe, heeft hij een inzameling gehouden. Die broeders en zusters hadden het op hun hart om de armen, de broeders en zusters in Jeruzalem die het minder hadden, te dienen. Hij zal geld opgehaald hebben, goederen, spullen denk ik. En het is een groot cadeau geworden. En dat neemt hij mee naar de gemeente in Jeruzalem en om daar de heiligen te dienen. Dat is fantastisch. Het is een geschenk. En dan zegt hij, daarna ga ik naar Spanje en als ik onderweg ben, dan kom ik bij jullie. En wat is het cadeau wat Paulus meeneemt voor de broeders en zusters in Rome? En dat lees ik in vers 29 van hoofdstuk 15. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, kom met de volle zegen van het evangelie van Christus. Hij zegt, ik zou komen naar jullie en ik neem mee de volle zegen van het evangelie van Christus. Paulus zegt hier, als ik naar jullie toe kom, dan kom ik niet als een toerist om daar die gebouwen te bekijken in Rome. Daar staan overigens in Rome gebouwen die er toen ook al stonden. En ik geloof dat Paulus dat ongetwijfeld ook gedaan heeft. Maar hij zegt, dat is niet mijn eerste doel. Hij zegt, als ik naar jullie toe kom, dan neem ik wat mee. En wat neem ik mee? Ik neem mee de volle zegen van het evangelie van Christus. Het is geen goud en zilver. Hij omschrijft in Efeze dat het is de onnaspeurlijke rijkdom die er is in Jezus Christus onze Heer. Hij zegt, dat neem ik mee. Wie Jezus heeft ontvangen in zijn hart, heeft het grootste, het kostbaarste, het meest glorieuze cadeau wat je maar op aarde kunt ontvangen, uit de hand van onze schepper, van onze Heere, van onze maker, hebben we net over, van gezongen. Groter kun je op deze aarde niet ontvangen. Een groter cadeau is er niet. Als je op internet gaat kijken wat mensen elkaar aan cadeaus geven, nou, landen schenken soms eilanden of staten of dingen weg van miljarden, miljarden waarde. Maar het komt nog niet in de schaduw van het geschenk wat God ons geeft en heeft gegeven door zijn Zoon Jezus Christus. Een kostbaarder cadeau is er niet. God gaf iets weg van zichzelf. In 2 Korinthe 5, vers 21 staat deze tekst. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat, dus met als doel, wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Dank u Vader voor deze buitensporige en onnavolgbare genade. Wat niet te bevatten is. En ons leven verzadigt, onze honger stilt naar de cadeaus van deze wereld, laat ik dat maar zo zeggen. En ik besef me, het is in een proces van heiliging. Wij zijn in proces. Maar je gaat steeds meer merken als je beseft wat je in Christus hebt ontvangen. En daaruit leeft, dat je minder en minder honger krijgt naar de cadeaus van deze wereld. Aan het vaderhart van God. Volledig verzadigd door zijn zuivere liefde. En aanvaarding van onze Vader. Aanvaard bij onze Vader. En soms vinden we het moeilijk om een groot cadeau te ontvangen. Maar dit is de liefdestaal van Vader. Wie het heeft ontvangen of wie het ontvangt, die kan alleen maar stamelen en op zijn knieën vallen en zeggen: dank u Vader voor dit geschenk wat ik heb ontvangen in uw Zoon de Heer Jezus. En ik zal nooit vergeten het moment dat ik wist en geloofzekerheid ontving. Ik heb iets ontvangen wat mijn verstand te boven gaat. Misschien weet je het zelf wel, het moment dat je beseft, ik heb nu iets ontvangen. Ik heb nu iets ontvangen wat boven alles gaat wat op deze wereld is. En misschien is het geleidelijk jouw hart ingestroomd, dat kan ook. Dat het geen vast moment is, maar dat je in één keer in dat proces beseft, dit is zo groot wat ik van God heb ontvangen in de Heer Jezus Christus. En misschien zitten er hier wel die afgelopen jaar tot bekering zijn gekomen. Zitten hier mensen die de afgelopen jaar tot bekering zijn gekomen? Onze broeder. Dan weet je wat het is. Dan is het nog vers in je geheugen. En misschien zitten er hier die dit niet kennen. Die zeggen, ik sta hier nog buiten. Soms dan zie ik het. Dan zie ik het cadeau in de verte. Maar ik kan er niet bij. Ik kan het niet pakken. Dat kan ook, hè? Dat je iets ziet. Misschien wel bij anderen. Of door het woord heen. Dat je voelt, mijn hart verlangt daarna, maar ik kan er niet bij. Ik kan het niet pakken. Dat kan. Ik heb die tijd ook gehad. Dat je het niet kan grijpen. Je wil het wel, maar het lukt niet. Afgelopen week had ik een ontmoeting met een man die dit jaar zijn zoon heeft verloren. Opeens. Door een ongeluk. En ik heb geluisterd. Godzijdank ben ik niet in de valkuil getrapt om gelijk met mijn advies te komen. Ik heb geluisterd. Wat een pijn. Wat een rouw. Wat een verdriet. Intens verdriet gewoon. Hij zei tegen mij, Henk, dat ik wist niet dat deze mate van verdriet bestond. Zo intens. Wat het voor impact had op zijn leven, het leven van zijn gezin, van zijn vrouw. Zo rauw, onbeschrijfelijk. En toen ik terugreed naar kantoor, was ik zo diep geraakt daardoor, dat ik zei, God. En wat Gerrit donderdag zei, dat zeg maar niet alleen zijn pijn, maar het verdriet van deze wereld over mij kwam. De oorlogen die er spelen op dit moment, de abortussen die gepleegd worden, het onrecht wat mensen wordt aangedaan, de rouw, het verdriet van mensen die dierbaren hebben verloren, het misbruik. Vult zelf maar in. Het verdriet van deze wereld, de gevolgen van de zonde, de gevolgen van de invloed van het rijk van de duisternis, wat alles probeert kapot te maken. Waar Gerrit ook Psalm 73, 74 vers 3 deelde, want de vijand heeft alles in het heiligdom vernield. Toen ik me dat realiseerde, kon ik nog maar één ding uitschreeuwen. Ik zei, Vader. Ik kon niks anders meer. Ik zei alleen maar, Vader. Want ik zag zoveel duisternis. En zoveel pijn en zoveel verdriet. Die last ervaar ik in mijn hart. En toen ik dat zei en stil was, toen kwam er een lied in mijn gedachten. Wie is als hij? De leeuw, maar ook het lam. Op de troon. Het was net of er een band begon te spelen. Ik zei, wie is als hij, de leeuw, maar ook het lam, gezeten op de troon? Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Het bracht mij in aanbidding voor God. Ik besefte opeens, hoe groot de pijn en ellende ook is, wij hebben de oplossing in Jezus Christus onze Heer. Wij hebben het antwoord. Paulus zegt hier in Romeinen, ik weet dat als ik naar u toe kom, dan kom ik met de volle zegen van het evangelie van Christus. En Paulus wist hoe onvoorspelbaar het leven was. Hij zat er middenin. Die omstandigheden waren voor hem niet bepalend. Je maakt een planning, maar het loopt altijd anders. Hij leed schipbreuk. Hij werd afgewezen. Hoeveel pijn en verdriet hij meegemaakt had in zijn leven, als hij nadacht over zijn verleden, hoe dat zijn verleden was geweest. Ziekte, tegengehouden door de Heilige Geest, daar niet heen, daar niet heen, dan daarheen. Eindeloos. Hij kende dat. Maar hij zegt, ongeacht wat de omstandigheden ook zullen zijn, als ik naar jullie toe kom, dan kom ik met de volle zegen van het evangelie van Christus. Ik kom met de wetenschap dat als ik bij jullie ben, hij door mij heen jullie zal zegenen. Dat is wat hij zegt. En Paulus, die wist wat hij in Christus had ontvangen. In Efeze 1 vers 3 zegt hij dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. In Christus. Ik wil 5 punten meegeven. Wat richting geeft aan onze gedachtes. Wat die zegen nu inhoudt. Maar ik besef me ook dat ik met woorden nooit de volheid van die zegen kan omschrijven. Zo mogelijk. Wij kennen het ten dele. Het eerste puntje van die volle zegen. Het eerste puntje is vergeving van zonde en vrede met God. Dat is het eerste. En Romeinen 5 vers 1 zegt, een bekende tekst, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is de kentekst van de Bijbel. Moet je nooit meer vergeten, wij worden gerechtvaardigd door het geloof. En in Efeze 1 vers 7 staat, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtreding. Dus de volle zegen begint met vergeving en herstel van onze relatie met God. Dat is de volle zegen. Daar begint het mee. Als wij dat niet hebben, als wij die stap overslaan, zullen we die volle zegen in ons leven nooit ervaren. Laat staan dat we hem door kunnen geven. Wat we niet hebben ontvangen, kunnen we ook niet doorgeven. We kunnen dan misschien wel preken en verhalen vertellen, theologisch goed onderbouwd. Maar als we niet de vergeving van zonde hebben ontvangen en het herstel in de Heer Jezus Christus, kunnen we die volle zegen niet doorgeven. Dat is onmogelijk. Dat is één. Het tweede puntje wat ik heb is een nieuw leven van binnen. Niet alleen vergeven, maar vernieuwd van binnen. Vernieuwd. 2 Korinthe 5 vers 17, kerntekst uit de Bijbel. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Hij is een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. Ja, dan doet dus het verleden er niet meer toe. Niet in negatieve zin, wel in positieve zin. Want van alle fouten en ellende en drama's die je hebt meegemaakt misschien, daar heb je van geleerd. God heeft je vergeven. Maar de kennis die je daarvan hebt en wat God in jouw leven hebt gedaan en waarmee jij vertroost bent, kun je anderen troosten. En zeg, ik herken dat, maar God heeft mij zo vertroost en ik geef die boodschap door. Dus broeder of zuster, ik wil met jou spreken, want ik heb gehoord dat in het verleden bla 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 is niet meer van toepassing. Zeg, joh, het is fantastisch. Ik heb fantastisch nieuws voor jou. Ik ben een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. En alles is nieuw geworden. Helpt jou ook in de aanvallen van het rijk van de duisternis in jouw denken. Die teruggaan naar dingen waarvan je denkt en die jou vastpakken. Nee, Satan. Het woord van God zegt, ik ben een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. En alles is nieuw geworden. Dank je wel voor je aandacht. Maar ik ga weer verder in mijn leven met de Heer Jezus. Romeinen 6 vers 4 zegt, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Je bent begraven door de doop in de dood. Om evenals Christus uit de doden op te staan tot heerlijkheid van de Vader. Zodat wij in een nieuw leven zouden wandelen. Romeinen 6 vers 4. Dus de volle zegen is dat God jou verandert, vernieuwd van binnenuit. Puntje 3. De Heilige Geest woont in ons. Romeinen 8 vers 19 spreekt daarover. De Geest van God woont in u. De Geest van God woont in jullie en in mij. God zelf woont in ons. Dan kun je niet vaak genoeg tegen jezelf zeggen dat je dat beseft en volle zeggen, de Heere woont in mij. Galaten 4 vers 6, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw hart, die roept Abba Vader. Dus de volle zegen is niet dat God op afstand blijft. De volle zegen is dat hij in ons woont, in de gelovigen. Vierde puntje. Kracht om als christen te leven. Dit is een hele interessante. Dus die volle zegen houdt in dat wij de kracht hebben en krijgen om als christen te leven. Je weet toch wat een christen is, of niet? Een man vroeg eens aan mij, hij zegt, bent u een christen? Ik zeg, nou, voordat ik antwoord geef op die vraag, zou ik eerst graag een vraag aan u stellen. Wat is een christen? En toen zei hij tegen mij, een christen is iemand die Christus volgt. Ik zei, nou, dan ben ik een christen. Met alle gebrek. Maar ik probeer het wel. Om Christus te volgen. Christus te volgen in de keuzes die hij maakte. Christus te volgen in het leven wat hij leefde. Christus te volgen in de dingen die hij deed. Kijk naar het leven van Jezus. Maar iemand volgen op sociale media, wat wij tegenwoordig iemand volgen op sociale media, dat betekent dat je naar iemand kijkt en daar iets van vindt. Maar vervolgens verder gaat met je leventje. Maar dat is niet Christus volgen. Wij kunnen aansluiten en zeggen, nou, ik ga Christus volgen op sociale media. Bij wijze van spreken, kijken wat hij allemaal doet en deed. Maar ik ga lekker verder met mijn eigen leventje. Dat is niet Christus volgen. Dus een christen is iemand die Christus volgt. En wij ontvangen de kracht om Christus te volgen. Hoe dan? Filippenzen 2 vers 13. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Het is God die het in ons werkt, want hij woont in ons. Dan kun je zeggen, ik word zo moe van godsdienst. Godsdienst, daar word je moe van. Als je godsdienst moet bedrijven zonder dat de kracht van God in je woont, is dodelijk vermoeiend en het is saai. Ik vond vroeger de kerk saai. Ik zat er met mijn gedachten heel ergens anders, waar mijn interesses heen gingen, niet naar de kerk en niet naar het geloof. Toen ik op zoek ging, zei ik, God, het is saai. Dan haalde ik een prekenboek uit de kast en ging bladeren, drie bladzijden leven, zei ik, God, het is saai. Het geloof is niks voor mij, maar ik heb u nodig. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar dit is saai. Godsdienst zonder de kracht van de Heilige Geest is gewoon een saai verhaal. Zonder van je tijd. Als ik aan iemand vraag, ga je naar de kerk? En ik zeg, waarom? Dan zegt hij, ja, weet je, er hoort er nou helemaal bij. Zonder van je tijd. Ga wat leuks doen, joh. Ga lekker vissen of zo. Wat doe je in de kerk als je niks om God geeft? Als je niks met Jezus hebt? Als je hart verlangt naar Jezus en je zegt, ik tast in het duister, maar ik moet iets, dan zit je op de goede plek in de kerk. Maar als je zegt, ja, ik ben, het interesseert mij helemaal niks. Iemand zei een keer tegen mij, ik ben zo koud als een snoek. Nou, weet je wel hoe koud snoeken zijn? Ik zeg, wat doe je dan in de kerk? Ga lekker snoeken, vissen. Oké, ik dwaal af. 5. Het puntje 4, de volle zegen is dat God jou en mij de kracht geeft om het leven te leven zoals hij bedoelt. Dat is de volle zegen. Dan ga ik naar puntje 5. Hoop en zekerheid voor de toekomst. Wat zo heerlijk is, dat die volle zegen van het evangelie van Jezus Christus niet stopt bij ons graf. Zeggen we, nou ja, hij had een goede hoop, maar nou is hij dood. Het gaat over het graf. Het is het eeuwige leven. Wij hebben toekomst. Romein 8 vers 17 zegt, wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Halleluja. Wij zijn, dan ben je blij als je oud geworden bent en denkt, nou, ik ben er bijna, gelukkig. Halleluja, Heer, ik ben er bijna. Misschien nog een paar jaar en dan ga ik u ontmoeten. Dan ga ik u ontmoeten. Een levende hoop, een onvergankelijke erfenis, staat in 1 Petrus 1. En Romein 8 is natuurlijk zo mooi, waar staat dat niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. De liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Dus de volle zegen is een zekere toekomst die vast ligt in Christus. Een zekere toekomst. Het is niet hopen van deze wereld. Hopen dat we vanmiddag mooi weer hebben en als we pech hebben dan regent het. Het is een vaste hoop. Het is een zekerheid die we reeds ontvangen hebben in de Zoon. Het is een zekerheid die we ontvangen hebben in de Zoon. De volle zegen is een zekere toekomst die vast ligt in Christus. En ik wil benadrukken met deze punten, vol is vol. Vol is vol. Sommigen om me heen die streven naar meer. Nou is streven naar meer in de goede zin is heerlijk. Maar streven naar meer, ze streven naar iets waarvan ik soms denk, ja maar waar streef je nou naar? Meer van dit en meer van dat. Maar broeders en zusters, laat het duidelijk zijn. Wat wij in Christus Jezus onze Heer hebben ontvangen, dat is alles waartoe de godsvrucht behoort. Dat is alles. Toen wij tot bekering kwamen, hebben wij de volle zegen van het evangelie ontvangen in ons hart. Wij zingen wel eens lied, Heer kom dichterbij, maar eigenlijk is het een onzinlied. Want hij... God woont in ons. Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien. God woont in ons. Ik vind het helemaal niet erg als we dat lied zingen. Maar besef, hij woont in ons. Heer, ik wil meer. Je hebt alles ontvangen waartoe de godsvrucht behoort. Door de kracht van de Heilige Geest in ons. Colossenzen 2 vers 9 en 10, daar staat. Want in hem woont heel de volheid van de goddelijke... van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Dan hoef je ook geen angst meer te hebben voor het rijk van de duisternis. Mijn zuster vroeg aan mij uit een andere gemeente, die ging een huis kopen. Ze zegt, ja, ik ben een wezen bezichtiging. Het huis stond helemaal vol met Boeddha-beelden. En een andere zus uit de kerk had gezegd, ik zou het niet kopen. Het is duisternis. Ze zegt, wat moet ik hiermee? Wat is uw advies? Ik zeg, de geest die in ons woont is sterker dan de geest die in de wereld woont. Ik zeg, jij loopt naar binnen en zegt, eruit met die zooi. Ik zeg, Satan, vertrek in de naam van Jezus. Ik zeg, je bidt alles vrij en het is klaar. Weg met die geest. Tuurlijk kun je dat huis kopen. Volmaakt geworden in hem. Rust. Dan krijg je rust. Dan kun je ontspannen. Hè? Dan kun je in het gras gaan liggen. En naar boven kijken. En zeggen, Heere, dank u Jezus. Voor wat ik heb ontvangen in uw zoon. Hoef je niet meer continu op zoek. Van ja, maar ik wil meer van dit en ik wil meer maar dat. Je bent in je bestemming gekomen. Je bent gearriveerd. Je bent volmaakt in Christus. Ja, maar ik lees niet zoveel Bijbel op dit moment. Joh, ga lekker in het gras liggen en ga genieten. Ga sterren tellen. En dank Jezus voor zijn genade. Maar besef, overal waar jij naartoe gaat, neem je de volle zegen van het evangelie van Christus mee. Halleluja. Dus jij stapt ergens binnen, maakt niet uit waar je bent, maakt niet uit hoe duister het is. Jij beseft, nu stap ik binnen en nu neem ik de volle zegen van het evangelie van Jezus Christus mee op deze plaats. Dat is wat er gebeurt. En God heeft nu de kans, om deze mensen door mij heen te zegenen. Dat is wat er gebeurt. Zolang jij maar beschikbaar bent. Ja. Jij en ik kunnen er niks aan doen om die volle zegen op het niveau te krijgen zoals God het wil. Daar kun je niet naartoe werken. Waarom niet? Je hebt het al. Halleluja. Je hebt het al. Wat moet de kastanje in vredesnaam als je hem in de grond duwt, vanuit zichzelf bewerken om te worden zoals een boom waar hij uitgevallen is? Hij hebt het al. Alles zit erin. Ja, water, voeding, zonlicht, zuurstof misschien. Van wie krijgt hij dat? Van onze hemelse Vader. Die zal voorzien. Die geeft de groei. In de Statenvertaling staat, die geeft de opwas. Toch? Nu kun je wel een verhindering zijn. Zodat die volle zegen zijn uitwerking mist. Dat kan wel. Dat is niet negatief. Dat is positief. Het lijkt negatief dat die zegen zijn uitwerking mist. Maar ik heb een positieve oplossing. Maar je moet het eerst zien. Je kunt een verhindering zijn. Zodat die volle zegen zijn uitwerking mist voor jou. Maar erger nog voor de mensen waar jij mee omgaat. En ik ga hierin afronden. Maar ik ga wel van tevoren iets zeggen. Een aantal puntjes. Om mezelf en jullie alert te maken. Wat die verhindering zou kunnen zijn. Maar ik wil eerst dit opmerken. Christus laat zich nooit verhinderen. Nee, zijn werk gaat door. Dus als ik een verhindering ben, de beek stroomt en ik ben een verhindering, wat gaat die beek doen? Om mij heen. De zegen ligt vast in hem. En de bron is zuiver als kristal. Fris en sprankelend, vernieuwend, levendmakend. Vol van genade en liefde. Maar de bedding waar die rivier doorheen stroomt, die kan verstopt raken. Er kunnen stenen liggen, takken, troep. Kijk maar als je in het buitenland bent. Je hebt een heldere beek. Ja, soms dan ligt er allemaal zooi en zo. Dan gaat hij eromheen. Dus die beek die kan verstopt raken. En het heerlijke nieuws is dat als je die stenen en troep opruimt, dat die rivier weer in die bedding doorstroomt. Wij kunnen er iets aan doen. Dus datgene waar jij niks aan kan doen, hoef je niks aan te doen. Je bent vol in hem. Daar kun je niks aan doen. Maar dit is iets waar wij zelf grip op hebben. Hoe ruimen we het op, zodat die beek weer gaat stromen tot lof en eer en glorie en aanbidding van onze hemelse Vader? Spiegel jezelf op deze punten, zonder veroordeling. En bid en vraag God, Heer, wilt u het me duidelijk maken? Dat gaat God doen. 7 korte puntjes en dan sluit ik af. Onverwerkte zonde of een gesloten hart. Onverwerkte zonde of een gesloten hart. Wij struikelen allemaal. Niemand van ons is perfect als we naar onszelf kijken. God ziet ons perfect, als perfect door zijn zoon. Wij zijn volmaakt in hem. Maar toch, wij struikelen. Maar God vraagt geen perfect leven van ons, zodat hij door ons heen kan werken. Nee, God vraagt van ons bekering. Als er blokkades zijn, als er zonde is, vraagt hij van ons bekering. Dat we niet in de zonde blijven liggen. Maar wat is het gevolg van deze onbekeerlijkheid? Het gevolg is, we spreken misschien nog wel over Christus, maar dragen hem niet zichtbaar uit in ons leven. Dus wij kunnen misschien wel praten over Christus. Dat gaat allemaal wel lekker. Maar hij is niet zichtbaar in ons leven. Dat is het gevolg. Het tweede puntje is trots en zelfvertrouwen. Paulus wist, dat spreekt hij hier uit, als ik kom, dan kom ik met Christus. Dat staat voorop. Als ik kom, dan kom ik met Christus. Hij zegt in 1 Korinthe 2, vers 1 en 2, en ik broeders, toen ik bij u kwam, ben ik niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Het gevolg van trots, dat is dat ik centraal sta. Ik sta centraal. En als ik centraal sta, raakt Christus op de achtergrond. Let er maar op. Als iemand binnenkomt en heeft hele verhalen over zichzelf, waar is Jezus? Op de achtergrond. Jezus is niet weg. Hij verschuift op de achtergrond. Mensen zien onze mening, maar niet zijn leven. Dat is trots. En wat is de andere kant van trots en dat zelfvertrouwen? Wat is de andere kant? Nederigheid. Nederigheid. Speur naar de nederigheid. Maak er een gebedspunt van. En zeg, Heer, maak me nederig. Het is een drama met mij, maar maak me nederig. Maak er een gebedspunt van. Derde puntje, angst voor mensen. We hebben het over blokkades die de volle zegen van Christus verhinderen. Derde puntje, angst voor mensen. Misschien wel één van de grootste blokkades die de volle zegen van het evangelie van Jezus Christus onze Heer blokkeren. Galaten 1 vers 10. Zocht ik mensen te behagen, dan was ik geen dienaar van Christus. Besef wat er staat. Zocht ik mensen te behagen, dan ben ik geen dienaar van Christus. En Spreuken 29 vers 25 staat, mensenvrees legt een valstrik. Maar wie op de Heere vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Halleluja. Bijvoorbeeld delen van je getuigenis. Zegt iemand, wil jij misschien je getuigenis delen? Zegt, nee, dat kan ik niet hoor, ik kan niet praten. Dat is één optie. Jij denkt van ja, ik ben bang om te praten, weet je wel. Ik ga het niet doen. Het legt een valstrik. Maar wie op hem vertrouwt, wie het misschien wel in zijn broek doet van angst, maar zegt, ik ga op de Heer vertrouwen. Hij in mij is sterker. En zegt, ja, het zal het doen. Ik schijt in mijn broek, maar ik doe het. Je zult zien, je zult komen in een veilige vesting. Dat is het effect. En je deelt je getuigenis. En de glorie van God en de volle zegen gaat stromen. In plaats van dat het blokkeert. Of wat denk je van het uitdelen van een boekje? Je hebt boekjes in je auto, je denkt, ga ze uitdelen. Kom je ergens en denk je, oh no, ik doe het niet. Nou, je doet het niet. Geen veroordeling, Romeinen 8 vers 1. Heerlijke tekst. Dank u, Jezus. Maar gaat die volle zegen van het evangelie van Christus stromen op dat moment? Nee. Ik heb mensen boekjes gegeven dat ik dacht, Heer, dit kost me alles, dit kost me een klant, dit wordt ellende. Maar ik doe het toch. Er zijn genoeg andere keren dat ik het niet heb gedaan, maar ik dacht, ik doe het toch. En wat er dan gebeurde? Vragen, waarom geef je dit aan mij? Ruimte om te getuigen. Wat dacht je van het bidden van zieken? Angst! Je bent bij een zieke en je denkt, ja, ik moet eigenlijk voor die zieke bidden. Ah, ja, ik zou het eigenlijk moeten doen. Ja, ik durf niet, wat zullen ze er wel niet van vinden? Nou, beterschap. Ik ga wel weer zitten in mijn auto. Heer, wilt u die zieke alsjeblieft genezen? Terwijl het woord zegt, leg de handen op die zieke. Vraag het gewoon, zeg, mag ik voor je bidden? Laat de uitkomst bij God. Laat ik daar duidelijk uit zijn. Wij bidden voor de zieke, toch? Zeg, joh, mag ik voor je bidden? Ik leg mijn hand op, ik bid voor je. En ik bid om genezing en herstel. Het volle, de volle zegen van het evangelie. Wie heeft wel eens hier gedacht van, ik zou wel eens voor de zieken willen bidden, maar ik durf het niet, ik heb het nog nooit gedaan. Wie heeft dat wel eens gedacht? Zie je hoeveel? Hoeveel? Wie steekt nog eens je hand op, want ik heb het niet goed gezien. Jan, jij ook? Kom eens naar voren. Nee, maar ik ga, kom. Dit is geen grapje. Ik heb 2 weken last van mijn schouder. Serieus. Ik denk door trainen. Ik heb voorzichtig getraind, goed opgewarmd, niks geks gedaan. En jij mag nu voor mij bidden. Leg je hand maar op mijn schouder en bid voor me. Ik meen het echt serieus. Ik ben bloedserieus. Hij staat aan.
Ja, trouwe God en Vader. We willen tot u komen, Heer. In de wetenschap dat alles bij u mogelijk is. Dat alles in uw hand ligt. Heer, uit onszelf kunnen we niet en in die nederigheid willen we ook bij u komen, Heer. Heer, en als mijn broer aangeeft dat hij last van zijn schouder heeft al 2 weken. Heer, u weet wat de oorzaak is, dat is bij u bekend. Onze levens zijn bij u bekend. Heer, dan wil ik genezing over hem uitspreken. Dan wil ik bidden dat elke spier of pees of gewricht wat dysfunctioneert weer zal herstellen. Heer, als u door dit proces hem iets bekend wil maken, dan wil ik bidden, Heere, dat u dat eerst zult uitwerken. Ja, Vader. Heer, we willen het hele proces in uw handen leggen, maar Heer, ondanks dat wil ik genezing uitspreken in de machtige naam van Jezus, Heer. Heer, geef herstel dat zijn schouder zal functioneren als nooit tevoren. Heer, dat hij, u zegt, wie de Heer verwachten, die zullen als jonge hinden zijn, de exacte tekst, Heer, is me. Maar Heer, ik wil bidden dat u mijn broer zult vernieuwen. In zijn schouder in de pijn, Heer. Dat hij op dit moment zal wijken. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel, broeder. Heerlijk. We gaan zien wat God gaat doen. Zo kan het dus. Zo eenvoudig is het. Het kan een mensenvrees. Wat zullen ze ervan vinden? Ruim het op. Wie de Heere vertrouwen. Hij zal ons de kracht geven en de wijsheid en het inzicht. Om het gewoon te doen. Om die stap te zetten. Als we ons laten gijzelen door angst. Wat gebeurt er dan? Dan blijft dat grote cadeau ingepakt. Het blijft gewoon ingepakt. De volle zegen van het evangelie blijft in. Het blijft verborgen, omdat we zwijgen daar waar God ons wil gebruiken. Nou, belemmeringen die de doorstroom verhinderen. Liefdeloosheid en oordeel. De volle zegen die stroomt daar waar de liefde is. 1 Korinthe 13, zonder liefde ben ik niets. Ja, maar ik sta voor de waarheid. Daar waar de waarheid wordt gebracht zonder liefde, wordt de volle zegen gemist. evangelie klinkt misschien wel, maar die ander houdt zijn hart gesloten. Het komt niet binnen. Wij kunnen die waarheid brengen zonder liefde. Het komt niet binnen. Het vijfde puntje, wereldgelijkvormigheid. Als ons leven niet anders is dan het leven van de mensen in deze wereld, waarom zou dan iemand naar Christus vragen? Als de wereld gestrest en gejaagd is, let maar op maandagmorgen als je naar je werk gaat, kijk om je heen, gestrest en gejaagd. Als ik dan gestrest en gejaagd ben als christen, wat is het verschil met de wereld? Ik was dus bij een man van 73, Charles heette die. En ik was voor de verkoop van zijn huis en ik dacht, die man zo'n leeftijd, laat ik gewoon de tijd nemen. Dus we liepen door het huis, we hadden heel goed gesprek, er stond een Harley in de schuur. Ik zeg, hey Charles, rij je ook Harley? En toen later trok hij een kast open en dan zag ik een zak Engelse drop liggen. Ik zeg, nou, wij hebben wel heel veel gemeen, zei ik tegen hem. Dus we hadden een heel mooi gesprek. En ik zeg, denk er maar rustig over na. Een dag later belde die Henk aan, gaat maar regelen. Ik zeg, nou, dan kom ik naar jou toe en dan gaan we doorspreken. Ik dacht, want ik merkte gewoon dat hij had veel aan zijn hoofd om die verhuizing en zo. Dus ik ging naar hem toe en ik had mijn telefoon op tafel liggen, want ik moest daar dingen uithalen, maar ik had hem op stil staan. Maar ja, er belden 3 keer, 4 keer, belden er mensen, maar goed, hij stond stil, maar je kon het wel zien. Toen zegt hij tegen mij, Henk, dan heb je druk? Ik zeg, nou, Charles, het is wel druk. Maar ik zal hem wel helemaal uitzetten, want dan hebben we er geen last van. Hij zegt, maar je hebt het druk, maar hoe kan het dan dat jij zo rustig bent? Hij zegt, je straalt zo'n rust uit. Ik zeg, ja Charles, dat is een heel verhaal. Want dat heeft te maken met de liefde van Jezus in mij, die het bewerkt. Oh, en hoe zit dat dan? Als ik op de sportschool mij net zo gedraag als anderen, dat betekent dat ik een koptelefoon op doe of oortjes in. Geen oog heb voor de mensen om me heen, alleen maar op mijn lichaam. Voor elke spiegel loop. Nou, ik ken al die verhalen, hè, dat deed ik vroeger natuurlijk ook. Geen oog voor anderen, alleen maar voor mezelf. Hoe zouden mensen dan vragen naar Jezus? Dus als ik sport, dan bid ik. Zeg, Vader, open een deur in deze duistere wereld. Of ik sta naast iemand op een cross en zeg, hallo, sorry. Ik zeg, ja, hallo, train ze. Oh ja, jij ook, hallo, ja, hup, daar gaan we weer. Pas komt er een vent naar mij toe, hij zegt, Henk, zo, nou, hij noemde mijn naam niet, want hij zei, ik wil jou wel vragen, kan ik bij jou komen werken? Ik zeg, hoezo wil jij bij mij komen werken? Hij zegt, joh, er moet toch bij jou op jouw werk iets te krijgen zijn waar ik niet heb. Ik zeg, en wat zou dat dan zijn? Hij zegt, ik zie jou altijd blij, zegt hij tegen mij. Altijd zie ik jou blij, dat wil ik ook. Ik zeg, ja. Ik zeg, dat kan. Ik zeg, maar dat is de liefde van God door Jezus in mij. Hij kijkt mij aan, hij zegt, werkt dat? Zegt hij tegen mij. Ik zeg, ja, dat werkt. Ik zeg, ik geloof het ook niet, maar het werkt. Blijkbaar. Maar als ik hetzelfde ben als de wereld, waarom zouden ze naar Christus vragen? Wereldgelijkvormigheid. Matthäus 5, vers 16 zegt, laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Wees je daarvan bewust. Hoe wereldgelijkvormig ben ik? We zijn er bijna. Puntje 6. Gebrek aan afhankelijkheid van de Heilige Geest. Het kan zomaar zijn dat we veel voor God doen, maar weinig met God. Je kunt veel voor God doen, echt veel, maar weinig met hem. Terwijl Jezus zegt, in Johannes 15 vers 5, zonder mij kunt u weinig doen? Niets. Zonder mij kunt u niets. Als ik een boodschap voorbereid en ik zoek niet God en ik zeg, Vader, zonder u kan ik niks. Natuurlijk, ik kan lekker lullen, zeggen we dan. Maar zonder u kan ik niks, want het woord zal je hart niet raken. Het raakt je hart niet. Dan zeg ik, Vader, zalf me met uw Heilige Geest. Zodat de woorden die ik spreek, woorden van u zijn en ons hart zal raken. Zodat ons gedrag verandert, zodat u meer tot uw eer en glorie zou komen. Dat is ons verlangen. Laatste puntje. Verdeeldheid en onvrede onder gelovigen. Paulus verbindt zegen aan eenheid en eenheid aan zegen. Ja. In Efeze 4 zegt hij dat wij ons daarvoor moeten inspannen. Dus blijkbaar komt dat niet vanzelf, eenheid. Blijkbaar komt dat niet vanzelf. Wij denken dat dat vanzelf komt. Nou, dat, als je met een paar man bent en je denkt een beetje hetzelfde, dan loopt dat wel. Maar er komen gauw andere mensen bij. En dan moeten wij ons inspannen om die eenheid te bewaren, die ander uitnemender te achten, niet hoogmoedig en trots te zijn. Zeggen, Heer, maak me nederig, want ik wil strijden voor die eenheid. Ik heb daar een taak in, maar jullie net zo goed als ik. Hij zegt, we kennen de Psalm 133, vanmorgen klonk het. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen, het leven tot in eeuwigheid. Halleluja, waar liefde woont. Daar gebiedt Hij zijn zegen, de volle zegen. Als de onderlinge liefde ontbreekt, verliest ons getuigenis zijn kracht. Maar dat is ook individueel in jouw leven. Nou, we gaan afronden. Wat ik duidelijk wil maken, dat is de volle zegen van het evangelie van Christus in ons zit. Daar kan niks meer bij. Daar hoeft niks voorbij. De volle kracht zit in ons en die is bedoeld om door te stromen en niet bij ons te blijven staan en te blokkeren. Dus die volle zegen is bedoeld dat God door ons heen werkt naar de mensen om ons heen. In zijn volheid. Kijk, het mooie van deze blokkades is dat je ze op kunt ruimen. Je kunt er iets mee doen. Dus je hoeft je niet meer in te spannen om meer van Christus te krijgen. Geregeld. Als je opnieuw geboren bent, je bent een nieuwe schepping. De Heilige Geest woont in je. Het enige wat je God moet danken voor wat je tot in alle eeuwigheid in de Zoon hebt ontvangen. Maar kijk wat de blokkades zijn. Praat erover met God. Zeg, Heer, wat zijn nou de blokkades? Welke blokkade snijdt hout in mijn leven en hoe kan ik daarop anticiperen? Hoe kan ik zorgen dat die blokkade weg is, zodat uw liefde, die volle zegen, door kan stromen naar de mensen om mij heen, die ik ontmoet? Wij ontmoeten allemaal mensen. Ook al zeg je van, ja, maar ik kom de deur niet uit, ik zit thuis met 5 kinderen, maakt niet uit. Die zegen werkt door jou heen naar jouw kinderen. En naar die postbezorger die zijn pakketje neer hebt gegooid. Zeg, hey, maat, kom eens even terug. Ik heb iets voor jou, een boekje. Dit deed hij speciaal voor jou. Of ik heb een brief. Zeg, geef die brief aan jou. Jij geeft wat aan mij, hier heb je een brief. Dit heb jij nodig, vriend. Dit is Jezus. Die volle zegen van het evangelie. Muziekteam, jullie mogen naar voren komen, want jullie gaan een luisterlied voor ons spelen. Romeinen 15 vers 29, daar praten we over. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het evangelie van Christus zal komen. Ik hoop en bid dat je die tekst opschrijft en in je hoofd en in je hart prent. Want dit is voor 2026 mijn verlangen en ik hoop dat ik dit verlangen in jouw hart heb aangewakkerd door de Heilige Geest. Dat dit jouw verlangen is voor 2026. Dat je beseft dat je de volle zegen van het evangelie van Christus hebt ontvangen en dat Gods verlangen is door jou heen in deze wereld uit te dragen. En besef dat als jij ergens binnen stapt, dan kun je op trainen. Je kunt je erop trainen. Als je God gaat danken voor de zegen die je hebt ontvangen en zegt, Vader, maak mij alert, dat waar ik ook binnen stap, Het maakt niet uit of dat het een goddeloze omgeving is, of een religieuze omgeving, of dat ze de mensen wel of niet kennen. Maakt helemaal niks uit, want dat verandert namelijk niks aan de zegen die we hebben ontvangen in Christus. Maakt niet uit waar je binnen stapt. Dank u, Jezus, dat ik hier zit met de volle zegen van het evangelie van Jezus Christus. En Heer, ik wil mijn hart openzetten voor de leiding van uw Heilige Geest. En ik ben bereid om elke stap te zetten. Ook al heb ik angst, Vader, ik heb niks meer met die angst. Drijf met uw volmaakte liefde die angst uit. Ik ga er doorheen. Nou, dan gaat er wat gebeuren. Als alle christenen dit gaan doen. Wij bidden allemaal hard voor opwekking. God is klaar voor opwekking. Wat moet God meer doen? Hoe opgewekt moet hij ons maken? Als we alles hebben ontvangen in zijn zoon. Kun je zeggen, Heer, ik wil opwekken. Je bent opgewekt. Vader, wat zijn de belemmeringen? Wat zijn de belemmeringen waardoor die heerlijke rivier van diepe liefde niet stroomt naar de mensen om me heen? Blokkades. Ruim ze op en je zult merken dat die liefde van God echt gaat stromen. En harten om ons heen gaat veranderen. Levens gaat veranderen. En als dat gebeurt, dan gaan mensen de glorie van God zien. Als wij bij mensen komen en we zien wat hebben deze mensen nodig. En wij kunnen ze bedienen. Kijk met hoeveel ellende mensen zitten. In wat voor situatie mensen zitten. Of misschien zijn ze wel heel blij en klotsen het geld tegen de plinten. Maar ze hebben Jezus nodig, want ze hebben er helemaal niks aan. Als wij ze wijzen op Jezus en het laten zien, wat gebeurt er? Als wij weggaan, dan zal het gebeuren. Mensen op hun knieën vallen en God danken voor zijn genade. En zeggen, Heer, hier ben ik. De Heere zegenen jullie. We gaan luisteren naar een lied. En we danken God voor zijn genade.